Goed zo. Goed, welkom bij de tweede sessie van deze workshop. De workshop financieel toezicht door de provincie. Vanavond informatiebijeenkomst over de programmabegroting 2020. En deze workshop wordt gegeven door onze provinciaal toezichthouder. Zoals jullie weten stellen we in het kader van de planning en controlecyclus diverse documenten op. Onder andere de jaarstukken en de begroting. En die gaan elk jaar ook naar de provincie voor een controle. En daar volgt ook een uitspraak op. In hoeverre de gemeente financieel gezond is. En welke vorm van toezicht erbij hoort. Wat er allemaal verder bij komt kijken. En wat de ins en outs zijn. Dat wordt toegelicht door onze provinciaal toezichthouder. Vragen kunnen gesteld worden tussentijds. En mochten er na de hand nog vragen zijn. Dan kunnen die ook altijd nog doorkomen. Dan sturen we die ook eventjes door. Het woord aan jou, Gerrit.
Ja, dankjewel. Goedenavond. Ik ben hartstikke blij met de gelegenheid die geboden is in overleg met Doreen om het financieel toezicht onder uw aandacht te brengen. Voor sommigen is het toch altijd wel even een black box. De provincie kijkt ook nog mee met de financiën van de gemeente. Maar wat doet de provincie daar eigenlijk mee? Dit soort gelegenheden bieden de mogelijkheid om daar wat duidelijkheid in te scheppen. En ook eventueel brieven die we elk jaar sturen naar de raad en de raden van de Gelderse gemeente, maar ook de raden of de algemene besturen van gemeenschappelijke regelingen, om die eventueel toe te lichten. Ja, mijn naam is Gerrit Scholten. Ik ben financieel toezichthouder bij afdeling kwaliteit openbaar bestuur. Het team interbestuurlijk toezicht. Ik ben hier met mijn collega Cynthia Hübner. Zij is ook werkzaam bij kwaliteit openbaar bestuur, maar dan bij het programma Sterk Bestuur. Kwaliteit openbaar bestuur is een van de zeven kerntaken van de provincie. Dus de provincie dient zorg te dragen voordat het openbaar bestuur op orde is. En niet alleen in financiële zin, maar ook sterk en capabel om de opgaven die op de gemeente afkomen op te kunnen vangen. Ik ben sinds juli 2016 toezichthouder op Overbetuwe. En ik heb daarnaast nog 8 andere gemeenten, onder andere de gemeente Nijmegen. En 6 gemeenten in het rivierengebied rond Tiel, Culemborg, Zaltbommel, Buren, West-Betuwe en Maasdriel onder andere. Dat klopt, ja. Dit is mijn programmaatje. Ik vertel iets over het interbestuurlijk toezicht. Wat houdt dat in? De eisen die aan de begroting worden gesteld, met name het begrotingsevenwicht. Wat betekent dat? Ik licht even toe wat ik doe en wat voor rol ik heb. En daarnaast zoom ik in op de financiële positie van Overbetuwe. Zoals ik die tot op heden heb opgemaakt uit officieel vastgestelde stukken. Dat betekent dus dat ik nog niks heb opgenomen voor het beeld van de begroting 2020. Ik heb de begroting wel. Ik heb er ook al wel met een schuin oog ingekeken. Maar het is nog niet vastgesteld door de raad. En wij werken officieel met officieel vastgestelde stukken en openbare stukken. Dus ik wil daar ook geen voorschot op nemen. Dus je zult het straks zien in het financieel perspectief. Dat loopt bij mij tot en met de kadernota. En de rest is eigenlijk het begrotingsbeeld van dit begrotingsjaar 2019.
Mag ik er iets over vragen? Het landt nu pas een beetje. Wij moeten hem als raad eerst vaststellen. Dan kunt u er wat van vinden. Dan denk ik, dat is toch eigenlijk jammer? Want het zou mooier zijn als wij als raad nog tips hadden of op dingen werden gewezen waarvan we zouden zeggen, hey, daar kunnen we er ook nog iets van vinden. Maar dat schiet mij nu zomaar door mijn hoofd heen.
Ja, goed. Als de begrotingsbrief die zo meteen wel in beeld komt, bieden we elk jaar de gelegenheid om die begrotingsbrief toe te lichten. En ook eventueel dus daar weer naar een volgend jaar onze aandachtspunten mee te nemen. Dus het is wel een terugkerend iets. En er zijn gemeenten waar ik elk jaar kom. Met name in Nijmegen kom ik elk jaar bij de auditcommissie. Om dat toe te lichten, omdat dat dan een financieel specialisten van de raad zijn. Die zegt sommige dingen iets meer dan een andere raad. Met alle respect dan hoor. Maar. Goed. Interbestuurlijk toezicht. Nou, de provincie houdt op vele beleidsterreinen toezicht. Dat is wettelijk geregeld op de medebewindstaken van gemeenten. Er zijn ongeveer 80 wetten waar een toezichtrelatie in is opgenomen. Maar het is ondoenlijk om dat allemaal, al die 80 wetten ook te bemannen en ook te monitoren. Er zijn soms al hele kleine taken, bijvoorbeeld de wet op de strandvonderij is in Gelderland niet van toepassing, ligt tenslotte niet aan de kust. Maar daar staat ook een toezicht nog in. Maar we hebben in ons interbestuurlijk uitvoeringsprogramma, wat te vinden is op de website die ik onderaan de sheet heb staan. Daar hebben wij een aantal beleidsvelden geselecteerd. Op grond van wat belangrijk is voor de maatschappelijke voor de maatschappij. Voor eventueel om te voorkomen dat het ontwricht als de taak niet goed uitgevoerd wordt. En hebt u enig idee waar de provincie nog meer toezicht op houdt dan behalve de financiën? Sorry? Provinciale, ja, nee, maar dat is ook een eigen taak van de provincie. Dus, ja, klopt, ruimtelijke ordening. Nou goed, wij doen in ieder geval in ons uitvoeringsprogramma hebben we er 6 staan. De WABO. De wet algemene bepaling omgevingsrecht, de handhaving zeg maar, met name daarvan, de regelgeving. Het archieftoezicht. Mijn collega die is archiefinspecteur. Nou, de huisvesting van de statushouders. De ruimtelijke ordening, daar is die. En water, ook toezicht op de onder andere financiën van de waterschappen. En we zijn in ieder geval terughoudend. En we vertrouwen in eerste instantie op dat de gemeente die taken goed uitvoert. En we richten ons met name op de grote financiële, op grote taken die risicovol zijn. En waar minder risico is, hebben we minder aandacht voor. Nou, en hier staat dat ook gebaseerd op openbare informatie. Dat is ook de reden dat ik nog niet naar de begroting 2020 heb gegeven. Nou, ik heb er wel naar gekeken, maar ik heb hem nog niet in beeld gebracht.
Mag ik u nog een vraag stellen?
Ja.
Ja, misschien is het. U houdt toezicht op de gemeentefinanciën. In hoeverre is dat dan extra nodig? Omdat we natuurlijk ook een accountant hebben, een accountantsverslag. En daar worden alle financiën bekeken of alles rechtmatig is en volgens de regels is. Dus is het dan niet dubbelop of is het. Extra, hoe moet ik dat verschil zien dan tussen een accountant en de provincie?
Daar kom ik nu op. De eisen die er gesteld zijn, die de wet stelt aan de begroting van de gemeente, is dat die structureel en reëel sluitend is. Nou, die begrippen licht ik zo meteen nog even toe. Maar waarom is er eigenlijk toezicht? Het doel van de toezicht is voorkomen dat een gemeente in een artikel 12 situatie komt te verkeren. Zodanig dat er een zodanig slecht financieel beleid gevoerd wordt of door omstandigheden dat de gemeente voor grote kosten komt te staan die de gemeente zelf niet of nauwelijks met enige pijn en moeite kan opvangen. Hoe meer artikel 12, want de middelen voor artikel 12 die komen uit de pot van het gemeentefonds van de Rijksbegroting. De gemeentefondsbegroting, daar komt dus ook de algemene uitkering van gemeenten vandaan. Dus dat is de belangrijkste uitkering op de inkomstenpost voor gemeenten. Hoe meer artikel 12 gemeenten er zouden zijn, want dat geld gaat er eerst uit, het pot, en dan de restant wordt verdeeld over de 300 gemeenten die we in Nederland nog hebben. Dus hoe meer artikel 12 geld uit de pot voor gemeentefonds gaat, hoe minder er voor de collectieve gemeenten overblijven. Dus het gaat ten koste van de collectiviteit van de gemeente. Dus het doel van het toezicht is dus om te voorkomen dat er gemeenten in een of die van zodanig financieel beleid voert dat er een artikel 12 aanvraag gedaan moet worden. Dus dan proberen we zodanig met behulp van dan preventief toezicht, zoals dat hier dan staat, als er een situatie is waardoor de begroting niet aan de eisen voldoet, dan moeten we preventief toezicht instellen. Dat betekent dus dat voorafgaand toezicht. Dat de begroting een goedkeuring van de provincie nodig heeft om uitgevoerd te worden. Dus dan stelt de raad die stelt de begroting vast, dient er bij de provincie in, maar voordat het college tot uitgaven mag komen, moet eerst de goedkeuring van de provincie worden afgewacht. Dat geldt niet alleen voor de begroting, maar dat geldt ook voor alle begrotingswijzigingen die daarop volgen. En eventueel besluiten met andere financiële gevolgen. Gewoon, ja, als gemeente kom je dan eigenlijk een beetje onder curatele te staan. En dan willen we zeggen dat we niet alles dan blokkeren. Want het moet natuurlijk ook werkbaar zijn. Dat betekent ook dat de ambtenarensalaris in januari betaald moeten worden. Dus er wordt wel een uitvoeringskrediet verleend. Maar in de tussentijd moet er gewerkt worden naar een zodanig financieel beleid dat de begroting weer in evenwicht komt. Nou goed, en de eis is dan ook structureel evenwicht. Structureel betekent dat er gewoon meerjarige baten staan tegenover meerjarige lasten. Dus als er structureel meerjarige lasten, die moeten door bijvoorbeeld belastingen of andere extra inkomsten gedekt zijn. Dan voldoet de begroting aan het eis van een structureel evenwicht. Reëel. Houdt in dat de uitgaven onderbouwd zijn. Bijvoorbeeld een belangrijk deel van de begroting zijn de onderhoudsuitgaven voor het fysieke domein. Er is ook een speciale paragraaf onderhoud kapitaalgoederen daarvoor voorgeschreven in de begroting en in de jaarrekening. En op allerlei gebieden zijn er dus onderhoudsuitgaven te maken voor de onderhoud van groen, gebouwen, wegen, riolering. Daarvoor moet de raad onderhoudsbeheerplannen vaststellen. Dat zijn dus de onderbouwingen van de onderhoudsbudgetten die eigenlijk dus ook in de begroting moeten worden verantwoord en opgenomen. En wij zien er dan ook op toe dat die eens in de 5 jaar geactualiseerd worden en bijgesteld. Om in ieder geval ook van een reëel uitgavenniveau te kunnen spreken. Maar dat geldt ook bijvoorbeeld met een onderhoudsplan. Of nee, om een bezuinigingsplan, waar veel gemeenten nu aan moeten werken, dat het onderbouwd is met concrete besluiten. Dus we gaan niet een bedrag ergens op een taakveld of een programma van de gemeentebegroting afboeken, zonder dat daar wat achter zit. Er moet wel over nagedacht worden van hoe die bezuiniging dan wordt onderbouwd en hoe je dat gaat effectueren. Dus een begroting sluitend maken met een stelpost, om het gat te dichten, dan accepteren we niet. En voldoet dus de begroting dus niet aan het wettelijke criterium. De gemeentewet ziet erop, die legt de verantwoordelijkheid daarvoor bij de raad, want de raad dient er volgens de gemeentewet op toe te zien dat de begroting structureel in evenwicht is. En wij spreken dus dan ook in kader van dualisme, wat een paar jaar geleden is ingevoerd, de raad erop aan als het niet het geval is. Wij toetsen die begroting op dit vereiste. Als het beginsel wat ik hier heb opgenomen volstrekt 100% wordt nageleefd, zal er nooit geen probleem ontstaan. Als je inderdaad tijdelijke, in ieder geval geen meerjarige uitgaven dekt door tijdelijke inkomsten. Want dan gaat het scheef en op een gegeven moment zijn die tijdelijke inkomsten vallen weg en dan ontstaat er een nieuw probleem. Dus uitgaven die gewoon meerjarig zich voordoen, moet je door structurele baten dekken. En je mag tijdelijke uitgaven dekken door tijdelijke baten, bijvoorbeeld uit een reserve of uit de winsten van een grondcomplex, van een bouwgrondcomplex die afgesloten wordt. Maar in ieder geval geen structurele lasten dekken door incidentele baten. Voldoet die dus niet, dan moeten wij voor 1 januari de gemeente laten weten dat de begroting voor goedkeuring in aanmerking, dat wij preventief toezicht opleggen. Krijgt de gemeente voor 1 januari geen bericht, dan valt de gemeente dus onder regulier repressief toezicht. Dat is gewoon de standaard situatie. En is de begroting ook direct uitvoerbaar nadat de raad hem heeft vastgesteld. Dus dan kan het college direct mee aan de gang. En anders moet de goedkeuring dus worden afgewacht. Die wordt afgegeven onder bepaalde voorwaarden. Duidelijk zo beantwoord die vraag ook. In ieder geval het voorkomen dat de collectiviteit van gemeenten daar last van heeft. Dat een gemeente bijvoorbeeld een slecht financieel beleid voert.
Mag ik nog een vraag stellen? Want hoe lang duurt het gemiddeld voordat dan die begroting, zeg maar, of die maatregelen, die onderbouwing daar dan is en dat dan de provincie zegt van oké, dit is akkoord? Gemiddeld?
Meestal, na 1 januari, als de begroting het jaar van start gaat, kan de raad eigenlijk geen structurele maatregelen meer nemen. Want ja, belasting kun je niet verhogen meer na 1 januari. Dus er moet voor. Maar dan als de intentie er is om dat bij de kadernota dan te formaliseren en ook te zeggen, nou, we gaan die en die maatregel treffen, dan zal vaak bij de kadernota weer een eikmoment zijn om te kijken van hoe staat het er nu voor. En belooft de raad zeg maar bij de volgende begroting die maatregelen ook daadwerkelijk vast te stellen, dan zal bij de kadernota waarschijnlijk het preventief toezicht worden opgegeven. Want dat kan tussentijds, zodanig dat als belofte is gedaan, zeg maar, of in ieder geval een toezegging is gedaan, dat het de problematiek opgelost wordt. Dus dit kost een aantal maanden. Naar gelang hoe snel het opgelost wordt en opgepakt wordt, kan het eerder. Wat doe ik zoal met mijn 7 collega's op financieel toezicht? Nou, wij beoordelen dus sowieso altijd de begrotingspositie. De begroting moet vastgesteld binnen zijn voor 15 november of ingediend zijn bij de BGS. En dan moeten we daar dus voor 1 januari een beeld van hebben of er een preventieve situatie sprake is. Of dat de gemeente gewoon het reguliere repressief toezicht kan blijven houden. Dat is dit jaar een hele klus kan ik stellen. We hebben aan de hand van de kadernota's een analyse gemaakt. Maar het ziet er niet rooskleurig uit in Gelderland. Van de 51 gemeenten waren er in juni iets van 31 die op rood stonden. Nee, dat is een landelijk probleem. Goed, we kijken natuurlijk ook in kader van de reality check van die begroting. Hoe zat het dan in de laatste jaarrekening? Daar heeft de accountant naar gekeken. Die heeft gekeken of de uitgaven op adequate manier zijn verantwoord en ook juist zijn verantwoord. Daar zit de rol van de accountant ook met name. Die kijkt niet naar de begroting. Die kijkt met name naar de jaarrekening. Dus die kijkt achteraf. Wij kijken eigenlijk vooraf. En dat is ook een verschil. Want we kijken dus naar van wat is het reële uitgavenniveau en wat is daarvan structureel. Wat werkt door naar de begroting 2020? En je ziet nu met name ook dit jaar, dat met name vanuit de jaarrekening 2018, met name op het sociaal domein, jeugdzorg, BMO, een reëel hoger niveau, ramingsniveau nodig is om de uitgaven te kunnen bekostigen. Dus dat werkt door in de begroting 2019, maar ook in de tussentijdse rapportage. Maar ook in de begrotingsopstelling 2020. Dus daar kijken we daarna van wat er geraamd wordt, is dat dan reëel? En is dat niet het geval, dan moeten we daar munitie voor vinden. En met name in de jaarrekening van dat niveau zat zodanig hoog, maar je hebt begroting op dit niveau gegaan, dat loopt niet, is niet te goed. Nou goed, we blijven ook tussentijds nadrukkelijk de financiën van de gemeente volgen aan de hand van besluiten, raadsagenda's om die te raadplegen, managementrapportages, begrotingswijzigingen. Ook allemaal dienstbaar om in ieder geval elk jaar in december de vorm van toezicht, repressief, preventief, te kunnen bepalen.
Mag ik nog een vraag opstellen? Want houden jullie dat dan in de gaten dan voor alle gemeentes of voor de gemeenten die echt onder toezicht staan?
Nee, in principe volgt elke toezichthouder het hele jaar door de financiën van zijn gemeente. En dat is dan een volledig pakket, is 9 gemeenten. Dus ook alles moet dan dienstbaar zijn om die toezichtvorm goed te kunnen inschatten. En daarvoor hebben we natuurlijk ook ambtelijk overleg. We maken dus ook aan de hand van kadernota's een voorbeschouwing van de begroting die eraan dan vervolgens daarop volgt. Daarvoor is natuurlijk ook onze bestuurder Jan Markink, onze portefeuillehouder, over geïnformeerd hoe we dat beeld hebben en wat er dan dreigt. Wij hebben hier van 29 november in zijn agenda geblokt om gemeenteraden te ontvangen. In ieder geval van gemeenten die er niet goed voor staan en die dreigen onder preventief toezicht te komen. Want 17 december, dus de ene laatste GS-vergadering voor de kerstreces, neemt GS een besluit over de toezichtvorm voor volgend jaar van de gemeente en van gemeenschappelijke regelingen. Maar dan gebruikt hij dus het wederhoor van gemeenten die op audiëntie zijn geweest, zeg maar, bij GS op 29 november, voor om in ieder geval een afgehoorde oordeel in GS te doen zijn. Afgelopen jaar, begroting 2019, hebben we drie gemeenteraden langs gehad. Die gemeenten zijn trouwens niet onder preventief toezicht. We hadden dit jaar in ieder geval geen preventieve gemeente in Gelderland. In zijn algemeenheid loopt ook het aantal preventieve gemeenten in Nederland de afgelopen jaren terug. En dat was ook de reden, ook een van de redenen waarom het kabinet niet van overtuigd is dat er grote problemen in gemeenteland zijn. Omdat het aantal preventieve gemeenten juist afneemt en niet toeneemt. En zij baseren zich dan op kengetallen.
Dat zou dan wel voor het laatst geweest kunnen zijn als ik goed naar u luister.
We hebben een bestuursconferentie gehad een paar maanden geleden, waar ook de voorzitter van de VNG aan was. En die riep ook nadrukkelijk gemeenten op om te laten zien dat er daadwerkelijk wel problemen zijn. Dus daarmee ook toezichthouder op om te kijken van, laat het kabinet weten dat er wel een probleem is. Dat even theorie. De begrotingsbrief 2019, zoals die in februari richting de gemeente is gestuurd. De situatie begroting 2019 en de meerjarenraming, structureel en reëel in evenwicht, voldeed dus over de hele 4-jaar periode dus aan de wettelijk criterium. Gewoon regulier repressief toezicht. Dat betekent dat wij gewoon terughoudend zijn en dat er geen goedkeuring voorafgaande goedkeuring nodig is. Ik heb wel twee aandachtspunten geformuleerd. De onderhoud van kapitaalgoederen, om dat op orde te brengen. Niet alle beheerplannen zijn van recente datum. Binnen 5 jaar. Of in ieder geval zijn ouder dan, jonger dan 5 jaar, zo moet ik het zeggen. Dus er zijn een aantal wat oudere beheerplannen om die eens een keer tegen het licht te houden en te actualiseren. Ook om die manier het onderhoud reëel in de begroting op te kunnen nemen. En te voorkomen dat er achterstallig onderhoud ontstaat.
Mag ik daar een vraag over stellen?
Dat mag.
Over wat voor een beheer gaat het precies? Van gebouwen?
Gebouwen, riolering, wegen. Met name wegenbeheer is een sluipend iets. Er wordt elk jaar wel op beknibbeld en bezuinigd. Zonder dat het onderbouwd is met een actueel technisch beheerplan. En als u de historie van artikel 12 gevallen zou naslaan, dan zie je altijd dat gemeenten die in financiële problemen verkeren en artikel 12 hebben moeten aanvragen, dat er altijd een probleem is op het onderhoud van kapitaalgoederen en met name wegen. En dan moet het Rijk daarin bijspringen met een artikel 12 bijdrage, maar die is daar op een gegeven moment niet zo gauw toebereid als het onderhoud veronachtzaam is, zeg maar. Want dan is dat toch ook de schuld van de gemeente zelf, maar ook eigenlijk ook van de toezichthouder. Wij dus, dat we daar niet op adequaat hebben toegezien. Verder aandachtspunt, omdat wij toetsen op het structureel evenwicht, in evenwicht zijn van de begroting en de meerjarenbegroting, heb ik geadviseerd om ook het structureel evenwicht door de gemeente zelf te laten berekenen, omdat de raad dan ook zelf de conclusie kan trekken van deze begroting en meerjarenbegroting voldoet aan de wettelijke eisen. Omdat ook zelf dus een saldo, het resultaat wat uit de begroting voortvloeit, wil niet alles zeggen dat dat een structureel resultaat is, want er zit ook tijdelijke uitgaven en inkomsten in. Dus om die uit op te schonen, dan hou je het structureel resultaat over. En als dat dan positief is, dan is er een structureel sluitend de begroting. Verder volgens het IBT-uitvoeringsprogramma, wat nog geldig is tot en met dit jaar, hebben op basis van kengetallen die wettelijk verplicht zijn, het IBT-oordeel voldoende verstrekt. En dat is groen gemarkeerd. Wat is dan het begrotingsbeeld? Hier staat een klein staartje in de begrotingsbrief met de blauwe en groene kolommen. Nou, die ziet u net staartje ook. Dat zijn het structurele saldo zoals wij dat berekenen. Dat zijn de groene kolommen en de vastgestelde saldo zoals de raad die heeft vastgesteld, zijn de blauwe kolommen. Nou, daar zit niet zoveel tussen. Dat betekent dus dat eigenlijk bijna alle uitgaven, of dat het saldo bijna volledig structureel is. Maar ik heb hieraan toegevoegd het beeld volgens de derde tussenrapportage van dit jaar, zoals de raad hier vastgesteld, voor 2019. En de kadernota 2020, voor de jaren 2020 tot 2023. Je ziet dat met name het begrotingsresultaat vanaf 2020 fors daalt. Voor zover ik het heb gezien, is dat ook in de begroting het geval, als die zo wordt vastgesteld. Dus het is aanmerkelijk minder rooskleurig dan het was. En dat heeft alleszins te maken met het sociaal domein. Die zit hier. Er is een oplossing voor gevonden. Waar wij als toezichthouder ook. Die staat in ons gemeenschappelijk toezichtkader. Dus daar kunnen we die aanvaarden wij. Door een deel van de reserve in te zetten. Algemene reserve voor 4 jaar 9,2 miljoen. En die uit de reserve over te heven naar een bestemmingsreserve. Om daar 4 jaar een deel van de extra uitgaven mee op te vangen. Betekent dus wel dat na afloop van die 4-jaar-periode, dus vanaf 2024, nog wel weer een probleem ontstaat. Maar er is dus inderdaad tijd om daar adequate maatregelen voor te gaan onderzoeken.
Want in een bestemmingsreserve, algemene reserve, het ging naar de bestemmingsreserve. Die algemene reserve, daar kunnen natuurlijk ook incidentele winsten terecht zijn gekomen. Dat hoeft niet allemaal structureel te zijn. Waarschijnlijk
nee, dat klopt. Dat zijn middelen die over zijn overschotten. Ja. En die zijn, die is ruim voldoende. Dat komt zo meteen nog wel in een sheetje. Die is ruim voldoende om de risico's die onderzocht zijn in de gemeente, waar de gemeente eventueel risico's loopt om extra uitgaven of kosten voor te hebben, te dekken voor zoveel ze zich zouden voordoen, om daar nog de middelen uit te halen. En dat is dus 9,2 miljoen in 4 jaar tijd, wordt die in een, wij noemen dat dan een dekkingsreserve, want er wordt 4 jaar ongeveer 2,5 miljoen tot 2 miljoen, tot bijna 2 miljoen aan het eind nog, onttrokken om in ieder geval extra uitgaven te dekken. En dat is dan in onze optiek, volgens ons kader, is dat ook structureel, ondanks dat het reservemiddelen zijn. Eigenlijk zijn reserveonttrekkingen eigenlijk vanuit principe incidentele middelen. Omdat die, als je een spaarbankboekje saldo hebt, en zo moet je dat dan zien, die kun je maar één keer, dat geld kun je maar één keer van je rekening afhalen. Want het volgend jaar is dat er niet meer.
Daar kwam ook precies mijn vraag vandaan. Ik denk, ja, hè, ik snap het feit structureel tegen structureel. Ik denk, ja, maar hoe structureel is dit dan? Als het op is het op, hè?
Zo is het, ja. Maar dus dat betekent dus dat wij, als wij straks bij de begroting 2021, de toets van de begroting 2021 staan, dan komt het meerjarenperspectief, loopt dan door tot met 2024. En dan zijn die middelen er niet meer ter beschikking. Dus dan zal er een gat vallen. Dus er zal op een gegeven moment tijdig begonnen moeten worden om daar dekking als die uitgaven zich op hetzelfde niveau blijven voortbewegen.
Ja, mag ik u daar nog wat over vragen?
Ja.
Dit heeft de provincie goedgekeurd dat we dat op deze manier gaan doen. Heeft u dat bij meerdere gemeentes zo gedaan? Is dat bij meerdere gemeentes zo?
Nou, wij in Gelderland heeft Overbetuwe de primeur. Maar we hebben net een nieuw gemeenschappelijk toezichtkader. Dat is een toezichtkader hoe wij het toezicht uitvoeren. Dat is opgesteld door 12 provincies als toezichthouder op gemeenten. En ook het BZK als toezichthouder op de provinciale financiën. Dus alle 13 toezichthouders die zijn daar mee eens dat het zo kan. Het stond ook al in het vorige toezichtskader, dat was geldig tot en met 2019, en vanaf 2014 al. Dus het staat al wel enige jaren in ons kader. In Gelderland heeft er tot op heden nooit iemand er gebruik van gemaakt. Waarschijnlijk ook omdat dan de reserve ontoereikend is om ten opzichte van de risico's om daar enig soelaas van te hebben. En dat komt over twee sheetjes verder. Je zult zien dat dat hier wel het geval was. Het was ruim voldoende. Bij een van de thema's die we ook monitoren is de grondexploitatie. Met in het achterhoofd bijvoorbeeld dat we een paar jaar geleden Apeldoorn een gigantische grondproblematiek hebben gehad. Waarbij Apeldoorn ook onder toezicht is geweest. Dus geen artikel 12 geweest, maar hebben wel een paar jaar onder toezicht gestaan om saneringsmaatregelen te treffen. Om de financiën weer op orde te krijgen. Dus we kijken nadrukkelijk van hoe ontwikkelt zich die grondexploitatie, omdat het bij veel gemeenten toch ook wel een financieel blok aan het been is. Al hoef ik alleen maar bijvoorbeeld te wijzen naar jullie biogemeente Nijmegen, waar ongeveer 350 miljoen boekwaarde nog moet worden terugverdiend door grond te verkopen en bedrijfsterrein te verkopen. Dus daar spannen ze de kroon in Gelderland. Maar goed, nog niet landelijk, want er zijn in de provincie Zuid-Holland nog een paar grotere. Een forse afname richting 2015. Er zijn ook een aantal voorzieningen getroffen. El Centraal, als ik me goed herinner. Waardoor het nogal fors afgelopen zijn, wat verliezen vooraf ingeschat. Vanaf 2016 dan zie je toch ook weer, de crisis was weer voorbij, er wordt ook weer geïnvesteerd. En er wordt uiteindelijk ook weer verkocht. De boekwaarde neemt weer toe, dus boekwaarde onder handen werken, OHW staat er. Dat zijn dus de plannen die gewoon in exploitatie zijn. En de NIEG, dat zijn complexen die niet in exploitatie zijn. Dat zijn dus potentiële complexen waar misschien nog eens een keer een woningbouw of de bedrijfsontwikkeling plaatsvindt. Die moeten sinds 2015... op een andere manier worden geadministreerd in de jaarrekening. Dus ook dat lichtblauwe, die zie je dus vanaf na 2015 niet meer in beeld, omdat dat elders op de balans van die gemeente staat. Maar dat betekent dus wel dat er in ieder geval nog een toets moet worden gedaan als de gemeente zulke soort gronden heeft, wat de gemeente daarmee gaat doen. En dat moet uiteindelijk bij de jaarrekening 2019 zijn beslag krijgen. En daar zal de accountant ook op toezien. Maar als ik zo dit laatste beeld van 2018 afzet tegen de omzet van de gemeente, dan is er eigenlijk een gezonde situatie. Nou, de schuldpositie hangt ook wel veel samen met grondexploitatie. Daarom staat Nijmegen bijvoorbeeld. Ik heb een aantal gemeenten uit de regio, maar ook een aantal regiogemiddelden of provinciale gemiddelden op een rijtje gezet. En Nijmegen staat daar bovenaan, omdat natuurlijk ook die hele grondexploitatie investeringen moeten worden gefinancierd door leningen. Overbetuwe staat iets midden onder de helft van het midden. met een gemiddelde van 1452 euro schuld per inwoner. Nou, dit is dan de cijfers 2017, die komen uit onze databank. Dat zijn de rekening 2018 is er nog niet in verwoord, omdat er nog een aantal gemeenten waren die laat waren met de jaarrekening. En die pas op 30 september de raadsbehandeling van de jaarrekening hebben gehad. Dus de 18 kon ik nog niet, zit nog niet in zo'n systeem. Maar over Betuwe gaat om ongeveer 69 miljoen aan schuld. Nou, als je dat afzet tegen het gemiddelde van de gemeentegrootegroep van 40.000 tot 60.000 inwoners of de provincie of het regionaal gemiddelde Arnhem-Nijmegen, dan zit je aan de goede kant, aan de lage kant, relatief laag dus eigenlijk. Er zijn er wel die het slechtere schuldpositie hebben. Dit komt trouwens ook in kerngetallen die nog op de ene laatste sheet staan tot uitdrukking hoe zich dat dan verhoudt. Hier is het weerstandsvermogen tot en met de begroting 2019 in beeld gebracht. Je ziet een forse groei van de weerstandscapaciteit, met name in de algemene reserve, maar ook vanwege het feit dat er sprake was van een grote begrotingsoverschotten die eventuele tegenvallers zou kunnen opvangen. En als die tegenvallers er niet zijn, dan zou dat dan een rekeningsoverschot leiden. Er zijn ook wat tussentijdse winstnemingen geweest die ook verplicht zijn volgens de accountantsvoorschriften. Dat leidt er ook toe dat die boekwaarde van die grondexploitatie weer toeneemt, omdat je tussentijds verplicht bent winsten te nemen. Maar verbetert wel de weerstandscapaciteit. En je ziet hier dus in 2019 een ruim voldoende weerstandscapaciteit ten opzichte van het risicoprofiel wat gekwantificeerd is. En dat biedt dus inderdaad die mogelijkheid om daar middelen aan te onttrekken, zolang ze maar boven dat risicoprofiel blijven uitstijgen. Dan kom je daar niet voor mee in de problemen. Even kijken, dit gaat om hier in 2019 om een weerstandsratio van 191%. Dus het is bijna het dubbele van de risicoprofiel. Maar dat zal dus bij de begroting 2020 aanmerkelijk lager zijn, omdat er 9,2 miljoen uit de algemene reserve is overgegeven naar een bestemmingsdekkingsreserve. Dus het blauwe en het rode zal dat aanmerkelijk dichter op elkaar zitten, maar wel zodanig dat de capaciteit altijd voldoende is om alle risico's, mochten ze zich voordoen, af te kunnen dekken. Nou, de IBT-kengetallen, die staan ook in de begrotingsbrief. Staat voor waarde-kengetallen, dat zijn de kengetallen zoals de gemeente die zelf heeft berekend en opgegeven bij de begroting 2019. We hebben voor alle Gelderse gemeenten dat geïnventariseerd. En dat leidt dan tot het Gelders gemiddelde. Dan zie je over het algemeen dat Overbetuwe wel aan de overwegend goede kant zit. Met een paar uitzonderingen. Maar als je dan kijkt naar hoe we die rubriceren in A, B of C categorie. Die A-categorie, dat is de beste categorie. Dat is het minst risicovol. En de C-categorie is het meest risicovol. Als je daar in valt qua kengetal, nu vallen de meeste kengetallen van Overbetuwe in categorie A. Dat leidt dan ook tot een voldoende IBT-oordeel. Behalve dus een solvabiliteitsratio. Maar zouden bijvoorbeeld twee van de kengetallen zodanig scoren dat ze in de categorie C vallen, dan wordt het groene oordeel onvoldoende. En bijvoorbeeld komt er 1 in C en 1 in B, dan wordt het oranje. Dan is het matig. Maar dat is een typering voor de gezondheid van de gemeente. En je ziet dus hier, er zijn nog twee andere kengetallen. De schuldratio, net als schuldquote. Nou, daar zit Overbetuwe ook aan de gunstige kant als je dat vergelijkt met het Gelders gemiddelde. Dus, en dan kan ik zeggen dat in 2018 hadden we 29 gemeenten die groen waren, dus een voldoende IBT-oordeel. Bij de begroting 2019 hadden we er nog 18 over. En Nou, ik kan wel voorspellen dat het bij de begroting 2020 minder zijn. Dat tikt aanmerkelijk door. Met name ook door de solvabiliteitsrisico ratio, dat bijvoorbeeld een heleboel gemeenten bij de jaarrekening 2018 flink wat reservemiddelen hebben moeten inzetten om de tekorten te dichten. Waardoor de reserves afnemen, het eigen vermogen neemt af, het banksaldo wat minder en waardoor daar bijvoorbeeld naar CE toe gaat. Maar ook de sluitertijd van de begroting, de structurele expectatieruimte, wordt aanmerkelijk minder. De overschotten worden kleiner. Goed, voordat ik deze vanmorgen nog even een presentatie of een sheetje er toegevoegd. Die zit niet in deze presentatie. Omdat het belangrijk is over de belastingdruk. En daar zijn veel raadsleden en commissieleden toch altijd in geïnteresseerd. Hoe zit het dan? Dit is ontleend aan onze databank. Het webadres staat daar op HTTPS Gelderse Financiën. Er is dit ook voor elke gemeente te fabriceren. Gemeente ook te vergelijken met andere gemeenten, met buurgemeenten, met gemeenten die misschien vergelijkbaar zijn qua grootte. Qua belastingdruk, qua grondexploitatie, dat staat allemaal op die Gelderse Financiën. Maar ik heb de belastingdruk even in beeld gebracht om een beeld te krijgen van hoe hoog liggen die belastingen dan, als je dat vergelijkt in een Gelderse context. De totale belastingdruk per inwoner, dus de totale opbrengst van de onroerend zaakbelasting, de afvalstoffenheffing en de rioolrechten, over Betuwe, het is misschien moeilijk zichtbaar, maar die heeft hier een rode kolom, de meest linker kolom van dit beeld. Dus is het laagste belastingdruk per inwoner van Gelderland. als u hier kijkt, hier daar staat de OZB-druk. Dus de opbrengst van de OZB gedeeld door het aantal inwoners. Nou, dan er zijn er, even kijken, drie kleine die minder opbrengst per OZB-opbrengst per inwoner hebben dan Overbetuwe, maar het blijft laag. De afvalstoffenheffing, daar zit Overbetuwe redelijk op het gemiddelde. Want de gemiddelde in Gelderland is 80 euro per inwoner. Overbetuwe komt in 2019 op 83 euro per inwoner, dus dat is redelijk gemiddeld. En dan vervolgens de rioolrechten, die staan hier rechtsonder. Ook daar is de rioolrechtopbrengst per inwoner het laagste in Gelderland. Per saldo komt die drie belangrijkste belastingsoorten uit op 278 euro per inwoner in 2019. Tegen een 392 euro gemiddelde in Gelderland. Dus dik 100 euro per inwoner meer. Dus als je een gezin van vier personen is dat 400 euro per gezin, zeg maar. Dus, we hebben het gehad over artikel 12 situatie. Dat voor een artikel 12 situatie, als er een zodanig financieel probleem ontstaat, dat de gemeente genoodzaakt is toch een artikel 12 aanvraag te doen, dan zullen die belastingen naar een zodanig niveau moeten worden opgevoerd, naar een artikel 12 pijl. Ik heb dat berekenen we aan de hand van de begroting elk jaar sowieso. Dat betekent dus dat er voor Overbetuwe in ieder geval volgens de begroting 2019 ongeveer 5,8 miljoen extra OZB-opbrengst moet worden binnengehaald. Dus dat de opbrengst ongeveer met 78% moet stijgen. Dus bijna nog een keer over de kop zou Overbetuwe daar toe overwegen. Maar goed, dat betekent ook dat je dat jaarlijks 5,8 miljoen extra binnenhaalt voordat je aan dat pijl bent. Nou goed, dan kun je al heel wat gaten dichten. Artikel 12 is niet aan de orde. Goed, dat was mijn verhaal. Zijn er nog vragen?
Nou, ik heb nog wel een vraag. Geven jullie ook adviezen aan gemeentes? Hoe is dat? Of heb ik niet goed opgelet?
Ja, adviezen in relatie tot de financiële positie wel, ja. En goed, wij onder andere in de brief naar de raad, voor zover we dat zien als een, iets wat een raad raakt. Maar goed, we hebben natuurlijk ook ambtelijke contacten en ook daar worden over en weer wel wat adviezen uitgegeven. Dus, maar voor raadsleden is het van belang om in ieder geval zicht te houden op het structureel evenwicht. En omdat ook dat er altijd eigenlijk een structureel overschot is, dat is van belang, dan zal er nooit geen preventieve situatie ontstaan. Verder nog vragen, of was dit het? Volgens mij heb ik weer precies binnen de tijd gered, dus...